Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten die in ons midden zijn. U die wellicht thuis meeluistert via de livestream. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Pel D. Visser. De schriftlezing is uit Johannes 12, vers 20 tot en met 36. En het thema van de dienst is Jezus' reactie op Griekse belangstelling. De eerste twee collectors vandaag zullen zijn voor de kerk. De derde voor huisvesting Kniel. U kunt uw bijdrage overmaken op de gebruikelijke manier of bij de collectezakken bij de uitgang. We gaan samen zingen uit Psalm 116, vers 11. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
We geloven en we belijden dat onze hulp in de naam van de Vader is, die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren levend maakt. De drie enige God. Amen. Ik mag u groeten in die naam. Genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. Laten we weer gaan zingen nu, Psalm 105, vers 1 en 2. Loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. 105, 1 en 2. Wij zijn gemeente, maar wij staan niet op onszelf. Wij zijn geen secte en dat willen we ook niet zijn. Wij geloven en belijden dat wij deel uitmaken van die katholieke kerk van Christus. Die kerk van altijd en van overal. En met die kerk doen we belijdenis. Dat doen we met de 12 artikelen van het geloof, de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we die samen belijden in ons hart. En laten we daarna zingen, Psalm 27, vers 7. Ook een geloofsreactie. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop? Mijn moed gebleven. 27, vers 7 na de apostolische geloofsbelijdenis. We belijden, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Voordat we de Bijbel open doen, gaan we eerst bidden tot God of Hij ons hart wil open doen. Laten we bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, u wordt omringd door de engelen. Ze prijzen uw naam. En hier op aarde zingen we mee met een gebroken stem, onzuiver, maar toch, het gebeurt in al die diensten die wereldwijd gehouden worden, ook op deze zondag. Heere God, u houdt uw kerk in stand. We horen dat, we zien dat om ons heen. We horen van christenen in verre landen, waar ze verdrukt en vervolgd worden, gediscrimineerd, gedood zelfs. We zien het ook hier in Veenendaal. U houdt uw kerk in stand, ondanks onze dwaasheid, ondanks onze eigen wijsheid, ondanks dat wij zo doof en blind kunnen zijn voor u en voor uw woord. Wat een wonder is dat. Dat er een kerk mag zijn. Heren, als we bij u mogen horen door het geloof, dan weten we dat de kerk altijd aangevochten wordt. We merken dat ook in ons eigen leven. Misschien ook wel heel concreet vanmiddag, dat we er helemaal geen zin in hadden om naar de kerk te gaan. Terwijl we op andere dagen met zoveel liefde in uw dienst meededen. Misschien zijn er allerlei dingen in de week die achter ons ligt, of de week die voor ons ligt, die ons bezighouden. Allerlei spannende dingen rond onze gezondheid, in verband met onze familie, in verband met onze zaak, ons werk, ons inkomen. Duizend en één dingen die ons afleiden. Heere, houd ons erbij. Open ons hart, zodat uw woorden erin komen. En ook wat doen als zaad in de akker vallen. Wortels maken. Diep de grond in boren. Groeien. Vrucht dragen. Geef dat, Heere, ieder voor zich, maar ook samen als gemeente. Zegen het werk dat er mag gebeuren in de gemeente. Op al die verenigingen en clubs en commissies. Heere, wees erbij. Geef ons ook weer nieuwe kracht en moed door deze dag, door deze dienst, om ook een nieuwe week binnen te gaan. Wees met ieder van ons die een bijzondere taak heeft. Koster en organist, de ambtsdragers. Heere, wees ook nabij. Als uw knecht hier staat, help bij het uitleggen van het woord op zo'n manier dat het helemaal naar uw betekenis is, naar uw zin is, Heilige Geest. En geef dat het precies op zijn plek valt. In ons hart, in ons leven. In ons leven van elke dag. Zegen ons zingen. Het geven van onze gaven aan het einde van de dienst. En wilt u er zo bij zijn? Wees ook erbij met mensen die thuis meekijken, meeluisteren. Via de Stilok radio misschien of via de internetverbinding. Nu of later. Heer, u kent ons, u doorgrondt ons. U weet wat er gaande is, wat er kolkt en kookt en stormt. Geef ons vrede. Geef dat we, zoals we dat net zongen, ons op u verlaten, Heere, op u vertrouwen. Zodat het, te midden van alle stormen, toch vredig is. Wil zo nabij zijn. Vergeef wat scheef, verkeerd, wat zondig, wat onrein is bij ons. Heilig ons. Richt ons op u. Houd ons vast. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanmiddag uit de Bijbel lezen. En dat is dan Johannes 12, vers 20 tot en met 36. Johannes 12, vers 20 tot en met 36. En dan zingen we in aansluiting op de schriftlezing, Psalm 92, vers 4, 7 en 8. 4, 7 en 8 van Psalm 92. Maar het gaat over vrucht dragen. Je leven in de dienst van God besteden. En daar gaat het ook over in Johannes 12, vanaf vers 20. Nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. Die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was, en vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zei, niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem, wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus en hij ging weg en verborg zich voor hen. Zalig wie het woord van God horen en doen en bewaren. Gemeente, met de hulp van de Heere mag ik u zijn woord bedienen uit Johannes. Johannes 12, vers 24 en 25. Laten we die versen nog eenmaal lezen. Christus zegt daar: voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen, Psalm 126, vers 3. 126, vers 3, ook een psalm over zaaien. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, vers 3 zingen we na de verkondiging. Gemeente, oudere jongens en meisjes. Als je een beetje thuis bent op internet en vooral op YouTube, dan weet je dat er heel veel influencers bekend en beroemd zijn. Influencers, dat zijn mensen, vaak jonge mensen, die heel populair zijn op internet. Heel veel jongeren die volgen dat, ouderen ook natuurlijk, maar vooral als je jong bent is dat heel interessant, kan heel interessant zijn. En die influencers, ja, het Engelse woord zegt het al, die zijn goed om mensen te beïnvloeden. Die zijn daar goed toe in staat. En die influencers laten van alles zien uit hun leven, hun dagelijkse routines. En soms gaat het over make-up, of het gaat over dansen, of het gaat over hobby's, of het gaat... Nou, noem het allemaal maar op. En als u wat ouder bent, zegt u van, nou, dat zegt me niet zoveel, en wat is dat dan? Maar vraag het maar eens om u heen aan wat jonge mensen, dan wordt u wel snel genoeg bijgepraat. En sommige van die influencers, die voelen bijna als een broer of zus. Als je de dag daarmee begint of eindigt, dan voel je je ook niet meer zo alleen. Je bent opgenomen in die grote familie die influencer volgt. En het is ook commercieel heel interessant, hè? Als je fabrikant bent en je wil een nieuw product aan de man brengen. Nou, hoe kun je jongeren dan het best bereiken? Via die influencers. En die presenteren dan die producten en nou, zo hoopt men dat dan heel veel mensen, heel veel volgers, dat product dan kopen. En eigenlijk heeft elke generatie, of je nou jong bent of ouder, wel zulke influencers. Mensen waar je tegenop kijkt. Het kunnen ook politici zijn. Hè, in Amerika zoomt het alweer rond. Hoe zal het gaan als de huidige president zijn eerste termijn erop heeft zitten? Zal dan weer Trump aan de macht komen? Zal hij dan als de grote leider Amerika weer voorgaan? Zal hij dan de mensen weer richting geven? In Rusland kijkt men naar Poetin. Miljoenen Russen volgen hem. Geloof in hem, vertrouw op hem. En zo zijn er allerlei influencers in deze wereld. Mensen waar je achteraan loopt. Mensen die je inspireren. Het kan ook heel dichtbij zijn. Het kan al op school zijn. Dat er één jongen of één meisje in de klas is. Dat heel populair is. Waarvan je eigenlijk denkt, zo wil ik ook zijn. Net zo stoer als hij, net zo aantrekkelijk als zij. En dan ga je erachteraan. Nou, eigenlijk gaat het in deze geschiedenis die we gelezen hebben ook over dit soort dingen. Het is feest, het paasfeest komt dichterbij. En van heinde en ver, vanuit Israël en ver daarbuiten, komen mensen naar Jeruzalem om het feest te vieren. En er zijn zelfs ook Grieken bij die belangstelling hebben voor de dienst aan de God van Israël. Wij zouden zeggen dat zijn mensen van de culturele voorhoede. Wij zouden misschien zeggen mensen uit de grachtengordel in Amsterdam, waar de grote geesten van deze tijd wonen, de schrijvers, de bekende Nederlanders. En zij hebben interesse in Jezus. Dat lezen we. Vers 21. Ze vragen het aan discipel Filippus. Meneer, zeggen ze, wij willen Jezus graag zien. Dat is nou ook wat. Belangstelling van over de grens. Belangstelling van de cultuur die ertoe deed in die tijd. De Griekse cultuur van kunst en wetenschap en techniek en filosofie en literatuur. Die grote wereld vraagt naar Jezus. Dat is bijzonder. Jezus, ze willen hem zien. Misschien is hij wel hun influencer. Interessant. Zo'n soort van profeet die als koning werd binnengehaald. De intocht in Jeruzalem, Jezus op een ezelin, om een veulen van een ezelin, komt Jeruzalem binnen. De Grieken zien het, daar moeten ze mee in contact komen. En ze vragen naar Jezus. En daar gaat het ook over in de preek, over Jezus' reactie daarop. Jezus' reactie op Griekse belangstelling. Nou, in de preek gaat het eigenlijk over twee dingen maar. Over een vruchteloos leven en over een vruchtbare dood. Dus Jezus' reactie op Griekse belangstelling. Een vruchteloos leven, een vruchtbare dood. Dat is toch wel heel bijzonder. Mensen uit die Griekse wereld, die zo'n hele reis afleggen naar Jeruzalem, die het gezien hebben, het gejubel gehoord hebben, Hosanna, hij komt in de naam van de Heer. Jezus kwam binnen op dat veulen. De palmtakken werden in de lucht gestoken. De mensen trokken hun jassen uit, legden die neer op de grond, zodat het dier met Jezus erop zo de stad binnen kon gaan. Een koning komt binnen. Eindelijk, de Messiaanse tijd breekt aan. Eindelijk vrede. Eindelijk voorspoed, eindelijk vervulling van Gods belofte. Zo dacht men. En die Grieken, die moeten dat gezien hebben of gehoord hebben. En zij willen in contact komen met deze interessante figuur die zo Jeruzalem binnenkomt. En hoe pakken ze dat dan aan? Nou ja, net als in onze tijd allerlei belangrijke mensen, ja, die kun je niet zomaar te spreken krijgen. Daar moet je even een tussenstapje voor gebruiken. En die Grieken doen dat ook. Ze gaan naar Filippus, een leerling van de Heer Jezus, staat er in vers 21. Hij komt uit Bethsaida in Galilea. En Filippus, dat is een Griekse naam. Filippus die zal het meest bekend zijn geweest met die Griekse cultuur, met hoe de Grieken praten en hoe ze denken en hoe ze in het leven staan. En heel slim hebben die Grieken dat kennelijk door. Filippus, dat is iemand die op ons lijkt. Laten we eens vragen of Filippus ons in contact kan brengen met Jezus. Filippus is niet zo zeker van zijn zaak. Hij vraagt het ook aan Andreas. En samen komen ze naar Jezus toe om dat verzoek over te brengen. Heer Jezus, er zijn hier een paar Grieken, ze zijn hier voor het feest en ze willen u graag zien. En hoe zou Jezus daar nou op reageren? Dat heeft toch wel iets heel moois, hè? Als mensen interesse hebben in de Heer Jezus. Of hebt u dat niet? Als u iemand kent, een collega, een vriend, buurman, buurvrouw, die helemaal niet is opgevoed met het evangelie, die nooit gedoopt is, die gaat vragen naar Jezus. Dat is toch prachtig? Of ben je er nooit zo mee bezig? Het is toch prachtig als mensen interesse krijgen in Jezus. Het verwarrende is alleen dat Jezus er helemaal niet op in lijkt te gaan. Sterker nog, die Grieken komen helemaal niet meer terug in het vervolg. Het lijkt wel of dat verzoek helemaal in de lucht blijft hangen. En dat verwart ons en dat stelt ons voor vragen. Is Jezus dan niet echt geïnteresseerd in die mensen? Maar zo kennen we hem helemaal niet. Hij maakte contact in het Overjordaanse, in Decapolis, en bevrijdde daar een man van de demonen. Hij ging naar Libanon en hij genas de dochter van een heel verdrietige moeder die om hulp vroeg. Hij ging door Samaria en sprak met die vrouw bij de waterput. En aan het eind van het gesprek ging ze blij terug naar haar dorp. Heeft Jezus dan geen belangstelling? Wat is dit nu? Jezus reageert eigenlijk met een raadselspreuk. Eerst zegt hij dat de Zoon des Mensen, vers 23, verheerlijkt zal worden. De Zoon des Mensen, de Mensenzoon, daar bedoelt hij zichzelf mee. Jezus verwijst dan naar Daniël, Daniël 7. Daar gaat het ook over die Mensenzoon die met glans en heerlijkheid zal komen, de Messias. Maar dan gaat hij al heel gauw over op een raadselspreuk. We hebben het gelezen in vers 24. Voorwaar, echt waar, amen, amen, zegt Jezus. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dan herhaalt Jezus eigenlijk die gedachte met een nieuwe raadselspreuk. Vers 25. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Nou, wat is hier nou eigenlijk gaande? Wat moeten die Grieken daar nou mee? Wat moeten de leerlingen van Jezus daarmee? En wat moeten wij daar nou mee? Nou, eerst maar eens even een beetje proberen te peilen. Wat zijn die Grieken nou eigenlijk aan het doen? Waar komt hun belangstelling nou vandaan? Nou, het zou zomaar kunnen dat die Grieken helemaal enthousiast zijn geworden over Jezus en dat ze hem zien als een soort van, nou ja, wat ik dus eerder zei aan het begin van de preek, als een soort van influencer. Als iemand waarbij je moet aanhaken. Als iemand waar je moet bijhoren, omdat je dan helemaal up-to-date bent, omdat je dan helemaal in het midden van het leven staat waar het gebeurt. Nou, dat herkennen wij toch ook. Dingen waar je bij moet zijn. Mensen waar je bij moet zijn. Mensen die je moet kennen. Idolen. Van de film. Uit de muziek. Mensen in de politiek. Daar moet je achteraan. En die Grieken die hebben dat ook zo gehad. Daar komt iemand binnen, de stad binnen als een koning. Het volk juicht. Met hem moeten we in contact zien te komen. Wie weet, en we weten dat ook uit de levens van de leerlingen, dat die gedachte vaak door hun hoofd ging. Wie weet, is er ook een carrière te krijgen aan het hof van deze koning. En zo gaat het toch? Als Jezus koning wordt, dan heeft hij toch raadgevers nodig? Helpers, secretarissen, ministers? En als je bij Jezus hoort, dan kun je misschien ook een baan krijgen in zijn koninkrijk. Je kunt mee naar de top. Dat is het echte leven toch? Nou, dat herkennen we denk ik ook wel om ons heen. Als je praat met mensen in je omgeving, dan hebben ze allemaal wel het idee van het goede leven. Het leven naar de top. Het leven dat het waard is om geleefd te worden. En we hebben allemaal van die verhalen. Van die verhalen die we elkaar vertellen. We vertellen elkaar bijvoorbeeld, het goede leven, het echte leven, dat is als je maar gezond bent. Als je maar niet ziek bent. Want gezondheid, dat is alles. Dat is het goede leven. En wat een teleurstelling. Mijn vrouw en ik, wij maken het ook mee in onze straat, dat mensen wel heel ernstig ziek worden. Kanker, sterven. En dan blijf je met lege handen achter. Dat goede leven, als je maar gezond bent, het verdampt. Het blijft niet. Nou, dan zeggen mensen misschien tegen elkaar, nou, weet je wat het goede leven is? Als je kinderen hebt. Want dat is zo mooi, dan is je leven vervuld. Maar als je geen kinderen krijgt, heb je dan geen heel leven? Is je leven dan niet vervuld? Of mensen zeggen, als het de kinderen maar goed gaat, beter dan mijzelf. Een betere baan. Een beter leven. Maar ja, als je kind gehandicapt is, of ziek is, of niet aan de grote verwachtingen kan voldoen, je blijft met lege handen achter. Een ander verhaal vertellen mensen elkaar. Als ik mezelf maar helemaal kan ontplooien, als ik maar helemaal mezelf kan zijn, mijn eigen keuzes maken, als ik maar kan doen wat goed voel, dan heb ik het goede leven te pakken. En zo hebben we allemaal van die verhalen. Van die verhalen waar we achteraan lopen, waar deze samenleving vol van is, die we elkaar vertellen, waar mensen hun bed voor uitkomen. En voor die Grieken is Jezus ook zo'n mooi verhaal. Kijk eens, een glanzende carrière. Wie weet wat er voor mij allemaal in het vat zit. Achter Jezus aan, naar de top. En we weten dat dat voor Judas, een van de leerlingen van Jezus, ook zo speelde. Hè? Judas wilde mee. Follow the money. Met het geld mee. Met Jezus mee naar de top. En toen Jezus heel weinig om geld bleek te geven, toen knapte er wat bij Judas. Toen ging hij voor de 30 zilverstukken. Dat is nou precies wat het leven in het Westen, het leven in Nederland, kenmerkt. In de Bijbel heet dat een vruchteloos leven. Een leven waarin je probeert het zo goed mogelijk voor elkaar te hebben. Een mooi huis, een leuke keuken, goed meubilair, je kinderen op de hoogst mogelijke opleiding, een glanzende carrière, wat op de bank, voor als straks de prijzen nog verder stijgen. En wie maakt je wat? Jezus zegt tegen zijn leerlingen, over hun hoofden naar de Grieken en over hun hoofden naar ons. Jezus zegt, weet u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Nou, jongens en meisjes, een tarwekorrel, dat is maar een heel klein korreltje. Die kun je in de grond stoppen, zoals het weer wat warmer wordt na de winter. En wat gebeurt er dan met dat korreltje? Nou, je hebt het misschien ook wel eens gezien met een boon, hè, die je in zo'n potje doet, met watjes. En juf of meester zei, je moet het water geven. En na verloop van tijd zie je het groeien en groeien en groeien en dan komt er een plantje uit. Maar van die boom die je erin stopte, of van dat zaadje wat je in de grond deed, daar vind je later niks meer van terug. Het is helemaal weg, het is helemaal opgebruikt door die plant die eruit gegroeid is. En Jezus zegt, zo moet dat met een zaadje. Zo moet dat met zo'n boom. Ja, je kunt er ook voor kiezen om hem netjes op een schoteltje te laten liggen. Om hem helemaal niet in de grond te stoppen of in een potje met watjes. Maar dan blijft hij maar alleen. Dan blijft hij altijd maar in zijn eentje liggen op dat schoteltje. Er gebeurt niks mee. Jezus zegt, als je nou, net als die Grieken, eigenlijk voor het goede leven gaat, denkt dat het leven alleen maar bestaat in het netjes op orde krijgen van je leven, van je plannetjes, van je hobby's, van je carrière, van je studie, van je geld. Als dat alles is, dan ben je net zo'n zaadje dat in zijn eentje blijft liggen op het schoteltje. Er gebeurt niks mee. En in vers 25 herhaalt Jezus die gedachte. Jezus zegt er eigenlijk twee keer hetzelfde, hè? Vers 24 en 25. In vers 25 gebruikt hij een ander beeld. Hij zegt, als je je leven lief hebt, dan zul je het verliezen. Als je je nou helemaal focust op het leven hier en nu, op de mooie en glanzende dingen van het hier en nu, dan raak je dat leven kwijt. Dat is eigenlijk heel onthutsend. Willen wij leven echt leven, dan moet er wat gebeuren. Dan moeten wij, net als een tarwekorrel, de aarde ingaan en daar verdwijnen, oplossen, sterven, noemt Jezus dat. Als wij ons leven, als wij daar alle kaarten op zetten, het leven van hier en nu, dan zullen we dat leven verliezen. En dat staat zo haaks op onze cultuur. Dat stond al haaks op wat die Grieken dachten. En dat staat ook haaks op onze cultuur. Want Jezus zegt, als dat leven alles is waar je achteraan rent, je schaapjes op het droge, je huisje aan de kant, je hobby's netjes uitgewerkt, je ontplooiing en je ontwikkeling helemaal uitgestippeld. Als dat alles is, dan ga je dat leven verliezen. Dan is dat een vruchteloos leven. Kijk maar naar dat zaadje, jongens en meisjes. Je legt het op een schoteltje en er gebeurt niks mee. Er komt geen vrucht uit. Er komen geen nieuwe zaadjes uit. Als dat nou ons leven is, geen vruchten, geen inzet voor de dienst van God, geen leven met Christus en in Christus, dan is dat ons beeld. Een mooie graankorrel, dat wel, maar er blijft alleen. Een prachtig leven, wat een glitter, wat een glamour. Wat vertellen al die influencers ons, hè? Wat is hun leven mooi en groot? En wat zit er een glans overheen? Maar Jezus zegt, als je het zonder mij doet, blijft er niks van over. Van al die glitter en glamour. Een vruchteloos leven. En dan gaat Jezus verder. Het is heel erg tegen onze intuïtie in wat Jezus dan zegt. En dan kom ik bij het tweede van de preek. Eerst hoorden we over een vruchteloos leven en nu gaat Jezus praten over een vruchtbare dood. Dat is apart, hè? Een vruchtbare dood. Ja, want Jezus zegt dat toch? Kijk maar, vers 24. Als de tarwegordel sterft, als die in de aarde valt, dan draagt hij veel vrucht. Dus jongens en meisjes, dat tarwekorreltje op dat schoteltje, weet je wel? Jezus zegt, dat moet de grond in. En dat moet daar eigenlijk helemaal oplossen. Dat moet gaan ontkiemen. En wat erin zit, dat moet gebruikt worden om het plantje te laten groeien. En dan komt er een mooie stengel uit, een halm. En in die halm, als het goed gaat en de zon schijnt en er krijgt genoeg regen, allemaal nieuwe zaadjes. Zo gaat dat. Op het boerenland. Het zaadje moet dood. En dan komt er nieuwe vrucht. En Jezus zegt dat in het volgende vers op een iets andere manier, maar hij bedoelt hetzelfde. Hij zegt, als je je leven haat, oeh, dat is heel sterk. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Maar dat is dus hoe Jezus het wil. Sterker nog, zo doet Jezus het voor. Als je wil weten hoe Jezus geleefd heeft en gestorven heeft en hoe vruchtbaar dat is geweest, kijk dan maar. Kijk maar hoe hij naar het kruis ging. Hoe hij de dood in ging. Hoe hij het graf in ging. En hoe hij het graf weer uitkwam. Jezus, hij werd levend, hij stond op uit de dood om iedereen, zegt hij, allen tot zich te trekken. Jezus gaat de dood in. En zo is hij onze redder. Zo is hij vruchtbaar. Maar wat voor Jezus geldt, dat geldt nou ook voor zijn volgelingen. Als je Jezus wil volgen, dan geldt de wet van de tarwekorrel. Dan zegt Jezus, je leven, je tarwekorrel gaat de grond in. Het sterft en zo word je vruchtbaar. Zo zegt hij het in vers 24. En in het volgende vers, hij zegt, als je je leven haat in deze wereld, dan zul je het behouden tot het eeuwige leven. Kun je mee in de knoop komen, hè? In het verleden hebben uitleggers van de Bijbel gezegd, Jezus die heeft eigenlijk een hekel aan het gewone leven. Het gewone leven van eten en drinken en huwelijk en seksualiteit en kinderen krijgen en genieten en werk. Daar heeft Jezus eigenlijk een hekel aan. Dat is eigenlijk zondig in zichzelf, maar dat is natuurlijk niet zo. Ons leven is geschapen door God. Hoe kan dat dan zondig zijn? Maar Jezus bedoelt ook iets dat heel goed is. Ook het leven dat we krijgen, waarvoor we dankbaar zijn. Het kan zijn, het moet zijn, dat je dat om Jezus wil ook loslaat. Dat het volgen van Jezus belangrijker voor je is dan dat leven hier en nu. Dat Jezus dienst prioriteit heeft. Belangrijker is. En dat is een harde boodschap. Iemand heeft eens gezegd, als je je nog nooit geërgerd hebt aan het evangelie, dan heb je het ook nog nooit begrepen. En het komt hier ook naar voren. Jezus zegt, mij volgen, ik ben geen influencer die een allerlei glitter en glamour belooft, maar ik ben als een zaad dat de grond ingaat en sterft. En zo vruchtbaar zijn. Ik ben iemand die mijn leven haat, mijn leven aflegt. En het zo behoudt tot in het eeuwige leven. Voor de leerlingen van Jezus is dat letterlijk in vervulling gegaan. Denk maar eens aan Petrus. Petrus is heel waarschijnlijk gestorven als martelaar in Rome. Zijn graf is daar. En heel waarschijnlijk heeft de christenheid in de loop van de tijd daar telkens een kerk opgebouwd. En nu staat er zelfs de Sint-Pieter op in Rome. Gebouwd op het graf van Petrus. En voor de andere volgelingen van Jezus is het ook zo geweest. Denk eens aan Johannes de Doper, onthoofd, de dood ingegaan. En als je de publicaties volgt van Open Doors, dan weet je het wereldwijd. Hoe christenen, broeders en zusters vervolgd, gediscrimineerd, gemarteld en gedood worden. Jezus volgen, dat betekent dus, mag ik het zo zeggen, risico's nemen. En toen ik daarover na aan het denken was, dacht ik, dat klinkt eigenlijk wel heel apart in Veenendaal. Veenendaal met al zijn kerken. Veenendaal, waar 1/3 van de bevolking geregeld naar de kerk gaat. 2/3 niet, maar 1/3 wel. Hoe ziet dat er nou in Veenendaal uit? In onze levens. In ons volkschristendom. Nemen wij eigenlijk risico's in het volgen van Jezus? De leerlingen? Wel. Hun leven ging eraan van velen. Onze broeders en zusters in Noord-Korea en China en Afghanistan, idem dito. Maar wij, hoe ziet ons leven eruit in Veenendaal als we Jezus willen volgen? Welke risico's zijn wij bereid te nemen voor het volgen van de Heer Jezus? Nou, misschien moeten we heel dicht bij huis beginnen, dat je op je werk ook gewoon eens bidt voor je eten. Misschien vind je dat wel heel spannend en heel eng. Dat vond ik wel tenminste toen ik lang geleden studeerde in een heel seculiere opleiding. Ik vond het best heel spannend om te eten en dan vlak van tevoren te zeggen, jongens, ik ga bidden. Maar laten we daar gewoon eens mee beginnen, als je dat nog niet deed. Een heel klein risicootje in het volgen van de Heer Jezus. Ja, maar dan vinden ze me niet aardig meer. Nee, dat klopt. Dat kan. Maar als je Jezus volgt, dan is de belofte niet dat iedereen je aardig vindt. Of dat je populair bent bij je collega's en je vrienden en je studiegenoten en je maatjes. Jezus volgen is de weg van de tarwekorrel. En misschien moeten we nog wel een ander risico nemen. Misschien moeten we gewoon maar eens een praatje aanknopen met de mensen in onze straat. En dat je vertelt van, joh, ik ben naar de kerk geweest. Het viel niet mee, het hakte er best in. Wat was het dan? Nou, dat je hierover vertelt bijvoorbeeld. Ja, maar dat doe je toch niet met je buren die nergens aan doen? Nee. De leerlingen waren geroepen. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Zouden wij niet een beetje risico nemen in Veenendaal? Misschien moeten we ook wel eens een beetje risico nemen in het volgen van Jezus. Ja, misschien betekent dat voor ons wel financieel. Weet ik niet. Misschien betekent het ook wel dat we financieel een beetje risico nemen in het volgen van Jezus. Dat je zegt, ja, maar dit stuk werk in het koninkrijk, dat is heel belangrijk. Ik heb ervoor gebeden, ik geloof dat de Heer wil dat ik daar ook in investeer, in het koninkrijk. Het is wel een beetje spannend, want ja, ik heb ook zo mijn reserves en dat voelt goed, maar misschien vraagt de Heer dat wel van u of van mij. Een stukje financieel risico. Ik weet het niet, zou kunnen. Want wie zijn leven lief heeft, wie altijd maar bezig is met zijn spulletjes. Je weet wel, al die dingen die we op Facebook zetten, hè? Mooie dingetjes. Reisjes. Huisje, boompje, beestje. We hebben het zo mooi voor elkaar. Maar dan sterven. Risico nemen. Om Jezus wil. Misschien ons wel laten uitzenden, ons laten gebruiken. Als missionair diaconaal werker in een ver buitenland of waar ook maar, of in Nederland. Wat zeggen we tegen onze kinderen eigenlijk als we die kregen? Zorg dat je die opleiding doet. Zorg dat je carrière maakt. Zorg dat je bij de overheid komt. Zorg dat je bij die multinational komt. Een glanzende carrière. Dan zeggen we ook wel eens van, joh, zoek eens werk in het koninkrijk van God. Je hebt zulke prachtige hersens gekregen van de Heere God. Heeft de kerk dat niet nodig? Mensen met gaaf in zijn dienst? Wat vertellen we tegen onze kinderen? Wat vertellen we tegen elkaar op school? Welke studie ga jij doen? Ga jij rechten doen? Nee, ik ga bedrijfseconomie doen. Mooi, tuurlijk, prachtig. Maar is dat nou alles? Hebben we in deze tijd niet mensen nodig die zich laten grijpen omwille van het evangelie? En dat we dan dienen in zijn koninkrijk? Nou, is dat dan fijn? Is dat dan leuk? Nee. ben nu ruim 20 jaar dominee en het is lang niet altijd leuk, kan ik u vertellen, in de kerk. De kerkelijke vergadering is niet altijd leuk, in de gemeente is niet altijd leuk, nee. Het gaat er niet om wat leuk is, maar het gaat erom dat het mijn roeping is om mijn lieve Heer Jezus te volgen. En dat is jouw roeping ook, op jouw plekje. En uw roeping op uw plekje. Zijn wij niet zo zoetjes aan, hier in Veenendaal, van die gezellige, consumerende christenen geworden, eigenlijk? Weten we nog wat het is om risico te nemen en te lopen? Omwille van Jezus. Ja, maar ik ben zo druk. Ik heb school en werk en hobby's. Zoveel dingen. Geen tijd. Nee. En weet dan dat als dat je leven is, dat je het zult verliezen. Weet dan als het leven met Jezus niet de voorrang krijgt, dat je dat leven wat je nu leidt kwijt zal raken. Dat is pittig, hè? Het evangelie is geen aai over de bol. Het evangelie gaat over de man van het kruis die je aankijkt en zegt: volg mij. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Trouwe Heere God in de hemel, we komen heel eerbiedig tot u en we buigen ons. Heere, uw woorden waren weer eens heel scherp. Daar zitten we niet op te wachten, niet vanuit onszelf. Maar Heere Jezus geeft dat we in beweging komen, heilzaam in beweging, achter u aan. Het leven van de graankorrel, de aarde in, verdwijnen. En dan in uw dienst veel vrucht. Vruchtbare mensen, een vruchtbare gemeente, eer van u, heil van de mensen om ons heen. Ja, Heere, laat dat ons perspectief zijn, het perspectief van uw kerk. Heere, wij komen tot u. We dragen onze levens tot voor uw troon. Kijk er maar naar, Heere God. U weet waarmee onze levens vol zijn. Met welke dingen, met welke gedachten, met welk lijden, met welke dankbaarheid, met welke wanhoop en met welke hoop. Heere, wilt u in ons wonen? Zoals u het beloofd hebt, Heere Jezus. Wie mij volgt, wie mijn geboden doet en ze lief heeft, de Vader en ik zullen komen en we zullen intrek bij hem, bij haar nemen. Heere, help ons in deze nieuwe week. Help ons om de wet van de graankorrel in gedachten te houden. Als we op ons werk zijn met die lastige collega, of als we een vervelend gesprek hebben met een buurman, als we spanningen in onze familie hebben, of in ons huwelijk, of in ons gezin. Heere, help ons om vredestichters te zijn, om vruchtbaar te zijn, zodat er gemeenschap mag zijn met u en met elkaar. Heere, we bidden u voor het werk van uw koninkrijk. U hebt toch gezegd, Heere Jezus, bid. Bid om werkers voor in de oogst. Dat bidden wij. Heere, wilt u mensen roepen, mannen, vrouwen, jongens, meisjes, voor uw dienst, voor uw koninkrijk. Heere, u weet waar we terecht zullen komen. Wij kunnen zo onze planningen hebben, maar u gaat er dan heel vaak dwars doorheen. Wilt u ons maar leiden? Gebruik ons op onze plek. In huis, in het werk, in de collegebanken, in de schoolbanken. Op de steiger, in de garage, op straat, waar we ook werken. Heere, geef dat we een vruchtbare gemeente mogen zijn. Vruchtbaar in uw dienst. Wilt u het werk zegenen dat er mag gebeuren? Voor de jongens en de meisjes, de jongelui, de clubs, de verenigingen, de mannen- en vrouwenverenigingen, de bijbelkringen, de groeigroepen, de huisbezoeken, de vergaderingen van de kerkenraad en diaconie. Heere, laat uw koninkrijk komen en geef dat we uw wil mogen doen en zo bruikbaar zijn in uw dienst. We bidden voor de Theologische Universiteit, voor studenten en docenten en ondersteunend personeel. Heere, geef dat studenten mogen voorbereid worden voor een leven van dienst. Geef ook telkens weer nieuwe studenten. Geef dat ook op andere scholen en hogescholen. Werkers voor uw koninkrijk. Heere, wij bidden u voor onze overheid. Onze tijd staat bol van de crises, van de oordelen. Zoals dat woord eigenlijk wil zeggen. Geef onze regering wijsheid om de goede keuzes te maken. Het is ook oorlog in Europa. We leven mee met het Oekraïense volk dat zo onterecht is aangevallen ruim een half jaar geleden. We bidden u om recht en vrede. En we bidden u of de oorlog niet zal escaleren, maar tot een eind zal mogen komen. Een rechtvaardige vrede, daar bidden we voor. Heere, we bidden tot u, Heer Jezus, de grote vredevorst. Want vrede op aarde is altijd maar voor een tijdje. Maar de vrede die u brengt, voor eeuwig. Laat uw koninkrijk komen. Heere, we gaan een nieuwe week in. Geef ons moed en kracht. Geef dat uw woord bij ons blijft. Geef dat we met opgeheven hoofd, verwachtend wat u gaat doen in de komst van uw rijk, de moed vinden om christen te zijn, christin te zijn in een grote wereld, om Jezus wil. Amen. Aan het eind van de dienst gaan we onze gaven geven. Als ik het wel heb, is dat bij de uitgang nog steeds. En dan gaan we ook zingen als slotzang Psalm 116 vers 10. We zijn begonnen met 116 vers 11, dat is het lied van dank aan God en liefde tot God, om wat hij gedaan heeft in zijn verlossend werk. En nu zingen we dan het loflied vers 10 van Psalm 116. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Verheft uw harten tot God en ontvangt de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede jou. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij jou genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve jou vrede. Amen.